Ommel, wie wenst hier over het woord? D66, Hart van Osten, wens u het woord? Bent u er?
Dus, was had dat niet om 4:30 gekund, of om 4 uur, of gewoon iets eerder?
Waar hebt u het over?
Dit briefje. Oh nee, dat we het eigenlijk over.
Nee, ik was er met een andere agendapunt bezig, dus ja. Ja, oké. Okay.
En dat is natuurlijk fijn om te horen. Ik heb ten aanzien van de stukken die we van de gemeente hebben gekregen eigenlijk twee vragen. Er staat bij punt, moet ik even kijken, 9b is dat, in het concept, dat er gekeken wordt naar de samenstelling en de opbouw van de leerlingen. En in hoeverre is dat eigenlijk aan de ouders toe te rekenen? Dus dat is mijn vooral, hè, dat is de vraag. Want we hebben daar net een grap over gemaakt natuurlijk, maar dat is niet terecht. Ik vind dat de gemeente zelf ook zijn handen uit de mouwen moet steken door bijvoorbeeld meer bouwplannen of flexibeler bouwplannen te maken, zodat de toename van bevolking niet alleen afhangt van de goede zin van de ouders, maar dat er ook gevestigd kan worden. Dus dat is eigenlijk ons belangrijke punt. En voor de rest vinden we het fantastisch dat er zo'n initiatief tot stand komt. Dat er zoveel gewerkt wordt, dat veel dingen zelf gedaan worden. Kortom, dat is alleen een pluim waard richting om. Dit is een eerste termijn reactie, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Berkers.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ook wij zijn erg verheugd dat vrienden van de school Ommel, ik heb niet precies in beeld hoe het precies heet, maar in ieder geval dat jullie de schouders eronder gaan zetten en dat jullie voor 65.000 euro de benodigde bouwkundige maatregelen kunnen gaan treffen. Dat juichen we van harte toe. Het voorstel zelf. In het voorstel wordt voorgesteld om een termijn van 5 jaar aan te houden als het gaat om een evaluatie. En de punten die geëvalueerd gaan worden zijn de ontwikkeling van het lespunt, de kwaliteit van het onderwijs en de inspanningsverplichtingen van de partijen. Wij hebben eigenlijk wel vraagtekens bij de keuze van dit termijn. Wij denken dat het fijn is om eerder een balans op te maken. En niet zozeer om daarop jullie op af te rekenen, of wie dan ook erop af te rekenen. Maar met name na 3 schooljaren moet er toch iets te zeggen zijn, denken wij, over de kwaliteit van het onderwijs en ook over de ontwikkeling van de lerarenaantallen. Wij denken dat na 3 jaar daar wel een trend in zichtbaar is. Voorstel van ons zou dan ook zijn om te kijken om op eind schooljaar 2016-2017 te evalueren en de resultaten deze commissie te bespreken. En ik zou graag ook van andere commissieleden willen weten hoe zij daarin staan. Toen vorig jaar de discussie werd gevoerd over Wout van de school, was Lever Aster daar voorstander van. Maar wij hebben ook aangegeven heel duidelijk toen dat voor ons ook kwaliteit van onderwijs leidend is. En dat niet de kosten van alles een school open moet worden gehouden. En wij willen graag over 2,5 jaar, daarom die termijn van 3 jaar, bevestigd zien dat wij vandaag een goed besluit gaan nemen. In het raadsvoorstel waren wij ook op zoek naar een link met het aangekondigde nieuwe stijl IHP. Want wat wij ook in een begroting al aangegeven hebben, dat wij graag op den duur ook de bezuiniging als het gaat om school, huisvesting van scholen, dat we daar graag een bezuiniging op willen gaan inzetten. En dat voorstel is dan ook raadsbreed aangenomen. Dus mijn vraag aan de wethouder in deze is dan ook of er een link is met het nieuwe aangekondigde IHP. Hoe gaan we, zeg maar, het lespunt Ommel daarin in welke vorm zien we dat terug? Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Harla.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het antwoord van de heer Liebrechts op op waarom ze een vereniging of een stichting hebben opgezet, dat vond ik eigenlijk wel een heel positief antwoord. Omdat je dan ook echt vanuit het lokale kracht en gewoon de mensen die lid zijn van de vereniging ook verder gaat en gaat werken aan de school. Wij zien ook vanuit de PGHP vandaan dat er gewoon een heel goed krachtig initiatief is gekomen vanuit Ommel. We ondersteunen dit ook. We juichen het eigenlijk alleen maar toe. Daarbij vinden we het ook heel positief dat de heer Liebrechts ook een ja, positieve terugkoppeling heeft gegeven naar de gemeente, naar de politiek, maar ook naar de ambtenaar, Peter Bedouin, voor het gewoon meewerken en het meedenken in dit project. Even terugkomen op de vraag van mevrouw Berkes. Wij vragen ons af waarom dat de termijn van 5 jaar is gekozen, want wij zien ook dat een nieuwe ontwikkeling in een school soms ook tijd nodig heeft en een beetje rust nodig heeft om voordat je het weer gaat evalueren en een kant in wil sturen. Maar daarbij komt ook de IAP eraan en willen wij ook kijken of dat ook de kwaliteit van de school ook gewaarborgd is. Maar ik neem aan dat de ouders in Ommel daar zeker ook achter staan. Voor het eerst.
Wel, meneer Bazuin.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat moet je hierover zeggen? De hele zaak is wat ons betreft denk ik toch een beetje veroorzaakt door een halstarrige verhouding van directeur van Prodas in de tijd. We zijn wel blij dat er een oplossing is gekomen, maar wij maken ons ook zorgen over de toekomst. Zijn er voldoende kinderen om die school in Ommel in stand te houden? Is het mogelijk om met plateau de kwaliteit van onderwijs te waarborgen? Dat is al door de voorgaande partijen ook genoemd. Dus daar maken wij ons zorgen over. En wij hopen dat dat goed komt in de toekomst. Dat was wat ik erover kwijt wilde.
Dank u wel, meneer Van Helmond.
Ja, als algemeen belang zijn we ook erg verheugd in het burgerinitiatief, hè, zoals het in Ommel is ontstaan. Zeker ook dat als je het stuk ook leest en de mensen spreekt van nou, we doen er alles aan om zo goedkoop mogelijk te werk te gaan en overal de boer op te gaan om het lespunt een mooi lespunt te laten zijn. Dus dat verdient alle lof van onze kant uit. Eén klein puntje, en dat sluit eigenlijk ook al aan op wat mevrouw Berkers zei. In de concept bruikleenovereenkomst, dat is dan onder punt 4, de kwaliteit van het onderwijs en van de school zou geëvalueerd moeten worden. Wij zouden ook liever wat uit elkaar trekken. De kwaliteit van het onderwijs. Nou, we hebben een onderwijsinspectie en dergelijke. Hè, maar ook een evaluatie van hoe staan de ouders en dergelijke erin. Hè, dat zou voor ons eerder mogen. Hè, en als je het hebt over de kwaliteit van de school. Ja, nou, ik denk niet dat je na 2 jaar al een, laat me even oneerbiedig zeggen, een stapel stenen hoeft te beoordelen. Dus wij zouden graag zeg maar de kwaliteit van het onderwijs en hoe staat de vereniging in die school erin. Daar zouden wij graag een eerder evaluatiemoment in zien. Tot zover.
Dank u wel, meneer Bankers.
Ja, dank voorzitter. Een goede school en een gemeenschapshuis, zo staat het in ons verkiezingsprogramma. En de heer Liebrechts refereerde al aan februari. Toen zaten wij hier in de commissie natuurlijk volop in de verkiezingsmodus. Maar wij roepen al langer een gemeenschapshuis en een school is nodig voor de leefbaarheid in iedere kleine kern. Dankzij het Ommelse, hè, met hulp van de provincie, gemeente, staat er een gemeenschapshuis. En nu strijdt u ook voor een school. We hebben als CDA daarnaar gekeken. We hebben een aantal korte punten die we in relatie tot dit punt willen benoemen. Allereerst kunnen wij ons vinden in het voorstel. Waarbij we ons realiseren dat door de eigen kracht die vanuit het Ommelse is gekomen, het gaat om zeer acceptabele kosten. De wijze waarop de gemeenschap in Ommel dit aanpakt is wat ons betreft ook uniek. En een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie. Wij zijn hier in de gemeente steeds vaker bezig om de gemeenschap een rol te geven. Of dat nu gaat om het onderhoud van je groenstrook of dat gaat in je participatie binnen je vereniging. Maar de ouders van de school of de vrienden van de school die gaan hier nog een stap verder en nemen ook nog eens een keer een school op zich. Of in ieder geval gedeeltelijk. Dat betekent tegelijkertijd dat jullie ook een hele verantwoordelijkheid op je nemen. Zonder hen bovendien geen draagvlak, geen school en Ommel en dus ook een gevaar voor de leefbaarheid. Er is al een aantal keer iets gezegd over de periode van 5 jaar die is opgenomen. Wij konden ons daar prima in vinden en dat heeft niet alleen te maken met het feit, en mijn voorganger gaf dat al aan, dat je pas na een aantal jaren iets echt kunt reden, of iets kunt monitoren en een oordeel kunt vellen. Maar daarnaast wil je ook wat garantie hebben, kan ik me zo voorstellen, ook de ouders in Ommel of de mensen die daar komen wonen, van ja, staat die school er over een paar jaar nog wel? En als je dan weet dat er over 2 of 3 jaar misschien alweer een zwaard van Damocles boven je hangt, dan vind je dat misschien niet prettig en ga je er zorgen over maken. 5 jaar is wat meer borging en daarom kunnen wij ons er prima in vinden.
Interruptie, meneer Bankers. We hebben op het einde van onze commissie straks het evaluatie van de taalklas staan. En voor die taalklas is maar 1 jaar uitgetrokken. En ik weet dat u daar toen een groot voorstander van was. Dat die dat er al snel geëvalueerd zou moeten worden. En dan vind ik de termijn van 5 jaar die u nu dan zeg maar... waar u nu pleidooi voor houdt en de 1 jaar die u toen voor de taalklas voorstelt, vind ik een groot verschil. Want ik denk dat ook na 3 jaar dat dat prima is vast te stellen hoe het met de... of er iets te zeggen is over de kwaliteit. En ik ben het met u eens dat we niet, ons uitgangspunt is niet om 5 jaar die termijn en dan te kijken of die school gesloten moet worden. Maar ik denk wel dat er eerder wat te zeggen is over kwaliteit.
Ja, ik kan daar wel kort op reageren. Wij hebben destijds gepleit voor een snelle evaluatie omdat het een totaal andere achtergrond had. Namelijk een bezuiniging op doelgroepenvervoer. En wij wilden graag weten of dat reëel was en of je inderdaad hier een alternatief kunt vinden voor een taalklas in het Helmondse. Overigens wordt daar nu ook van gezegd dat ze graag een langere periode willen voor te evalueren. Dus daar komen we dadelijk wel op terug. Maar dat had wel een aanzienlijk andere achtergrond dan in dit geval. Het gaat om totaal andere zaken.
Het gaat mij om de termijn van evalueren. Dat je bij de ene, in de ene kant zegt van de kwaliteit kunnen we na 1 jaar al bepalen. En dat je hier dan zo'n hele ruime termijn pakt. Ik denk dat ergens de waarheid in het midden ligt.
Dat zou kunnen. U noemt ook een aantal keer kwaliteit. Ik vind kwaliteit ook zeer belangrijk. Overigens gaat er ook de inspectie van over en wij niet als gemeente. Zoals u kon horen gaat het ons niet alleen om die periode van 5 jaar om te kunnen monitoren. Maar het gaat ons ook om een stukje zekerheid en misschien ook wel erkenning voor wat ze daar presteren. En als je daar dan na 2 of 3 jaar al wil gaan evalueren... Dan nogmaals, dan is er toch weer een stuk onzekerheid. En ga nou gewoon ook als politiek ervoor staan dat je dit wilt ondersteunen. Ga ervoor voor een gedegelijke periode. 5 jaar is van de andere kant ook zo weer voorbij.
Het laatste heb ik wel onderschreven. Ik heb niet.
Ik zeg ook niet dat ik
horen zeggen dat ik wil dat die school na 5 jaar. Of dat we daar een zwart voor een Damocles op hangen. Maar het gaat er mij wel om dat ik, net als in andere dossiers die we hier op onze bord krijgen, dat we graag vinger aan de pols houden. Dus gewoon willen weten hoe het met de kwaliteit staat. En dat lijkt mij gewoon een heel reëel punt.
Ja, nogmaals, ik twijfel niet aan die kwaliteit. En ik denk dat je met de initiatiefnemers, maar ik laat me graag anders overtuigen, best kunt praten over tussentijds een evaluatie of van mijn part een kop koffie, waarin nadrukkelijk wordt aangegeven wat er wel of niet goed gaat. Maar wil je echt een officieel evaluatie met alles erop en eraan hebben, dan pleiten wij gewoon voor een periode van 5 jaar waarin je die degelijkheid inbouwt, waarin je echt goed zaken kunt monitoren, maar ook dus aan de voorkant. En u blijft steeds op die evaluatie hangen, maar ik noem ook steeds dat andere punt erbij. Namelijk zorgen dat je daar een stukje borging hebt voor de nabije toekomst. Dat is voor ons zeker ook zo van belang om te kiezen voor die 5 jaar. Ja, en dan tot slot, en dat kom ik al een beetje terug op een eerder punt wat ik aangaf. Het zal niemand ontgaan zijn, ook de mensen om en niet, dat wij hier in de gemeente, als ze toch wel voor financiële opgaven staan, de afgelopen jaren al, maar ook in een nabije toekomst. Het is dan toch prettig om te zien dat je ook op zo'n manier iets terugkrijgt en kunt laten zien. En wij hebben als CDA in de begrotingsbehandeling deze maand nog, hebben we aangegeven dat als je taken overdraagt naar de gemeenschap of de gemeenschap wil taken op zich nemen, dan moet je dat op een verantwoorde manier doen. Het Rijk... Ja, die gooit het een beetje over de schutting naar ons toe. Wij willen voorkomen dat je als gemeente ook dingen over de schutting gooit naar de mensen. Dus als je dat dan in wederzijds vertrouwen kunt doen op een goede manier, dan vinden wij dat een mooie ontwikkeling. We pleiten daarbij wel van snel handelen, maar ook flexibiliteit bij alle partijen. Als aan de woorden van de heer Liebrechts te horen is dat tot op heden gegaan. En vooralsnog met een mooi resultaat. Dus wat ons betreft deze werkwijze voortzetten in de komende jaren. Tot zover. Wethouder Martens.
Dankjewel, voorzitter. Ja, er zijn weinig vragen gesteld. Ik ben blij dat de commissie zo positief is. En ik denk ook dat het wel terecht is. Toen wij de bouwkundige voorziening aanvraag kregen, was al bekend dat ProDAS met de gedachte speelde om de school te sluiten. En dat ging toen over het bedrag van, ja, dat is toen niet precies uitgegeven, maar rond een paar ton in ieder geval, die normaal gesproken toegezegd of toegewezen zou worden, waardoor ProDAS een normaal onderhoud zou kunnen uitvoeren aan die school, heeft uw commissie toen van gezegd van laten we dat maar even niet doen, want we weten niet of die school er over een paar jaar nog is. En gelukkig is die school er nog en we verdienen nog een heleboel geld ook, omdat we nu een aantal ouders hebben die het voor elkaar krijgen om het voor heel veel minder te doen. Dat zet mij wel tot denken, maar goed, daar kunnen we niet veel aan doen. Maar we hebben onlangs ook nog een voorbeeld gehad van de school Voreldonk, waar ook ouders de hand uit de mouwen gestoken hebben, waar we ook voor de helft van het geld ongeveer een voorziening krijgen die, ja, die ouders graag willen. Dus ik denk, en ik hoop eigenlijk wel een beetje dat het een trend wordt, want dat betekent dat wij voor onderwijshuisvesting veel minder geld uit hoeven geven de komende jaren, als het zo verder gaat ook bij andere scholen. Nou, moet dat niet, maar het geeft een stukje betrokkenheid. Het geeft een stukje ja, gevoel van het is van ons. En ik denk, als we het over kwaliteit van onderwijs hebben, dan is daar primair de inspectie voor. Wij kunnen daar van alles van vinden als gemeente, maar echt gaan we er niet over. Maar ik denk dat vooral het belang is van de ouders. En ik denk dat die zeker met wat ze de laatste jaren meegemaakt hebben, er heel erg bovenop zitten. Ik heb daar alle vertrouwen in dat die kwaliteit heel erg goed in de gaten gehouden wordt door vooral de ouders van de, ja, de onze school. Ja, waarom pas over 5 jaar evalueren? Ja, we hebben ook zoiets, je kunt natuurlijk zeggen over 2 jaar of 3 jaar evalueren. Dat betekent dat je eigenlijk alweer aan het evalueren bent voordat het allemaal goed en wel draait. Dus we hebben gezegd, laat nou eens gewoon het zaakje allemaal op orde komen. Voordat die verbouwing allemaal af is, zijn we ook weer een heel tijd verder. En dan een aantal jaren gewoon normaal draaien. We hebben ook de cijfers van de prognose nog eens bijgehaald om te kijken van ja, hoe zit het nou precies. Want er zitten nu inderdaad vrij weinig leerlingen. Maar als ProDAS, als het allemaal normaal verloop was, laat zo zeggen, dan hadden we daar op die school in 2014 ongeveer 85 leerlingen gezeten. Als ik even doorkijk naar de prognoses voor het prognosegebied Ommel, ja, dan kan ik ergens naar 2020 kijken, dan zou het er 79 zijn. Als ik in 2030 kijk, zijn het er bij 85. Dus er zit toch een redelijk consistent te lijn in. Het gaat wel een beetje op en neer, maar een goede 80 leerlingen is toch een voldoende om een school in stand te houden. Want vroeger waren er allemaal ook vaak niet meer dan 80 leerlingen. Dus wij hebben als gemeente ook alle vertrouwen in dat die aantallen blijven. D66 geeft aan, ja, als de gemeente dan maar zorgt dat er voldoende gebouwd wordt. Ja, u weet, goed in het verleden ging de provincie, die zette er een rem op de kleine kernen. We hebben altijd gebouwd wat we mochten. Op dit moment is er weer een plan wat binnenkort gebouwd gaat worden. We hebben nog een paar plekken waar we kunnen bouwen, dus ik denk dat dat ook het probleem niet is. En als je die bouwproductie doortrekt zoals die bij ons in de monitor staat en zoals die ook door de provincie op basis van ja, die demografische gegevens ons toegestaan wordt als gemeente als om in Ommel te bouwen, dan zijn die getallen straks ook werkelijkheid, tenminste in die richting, laat zo zeggen, zo precies zal het niet zijn. We hebben, er is wat ja, tegenslag geweest, noem ik dan maar even. Ja, Arie Liebrecht gaf net al aan, 13 geboortes dit jaar. Ja, als we die ieder jaar krijgen, dan wordt de school weer bijna te klein. Zo zal het ook wel niet zijn, denk ik. Maar, dus alle vertrouwen dat die leerlingenaantallen best wel op peil blijven. Even kijken of... Ja, voor de rest denk ik dat ik alle zorgen voor de toekomst natuurlijk, waarborgen van de kwaliteit, daar zijn de ouders voor. Als lespunt met plateau hopen wij dat dat op de manier zoals het nu gaat nog heel veel jaren goed zal gaan. En we hopen ook nog dat Pinkeltje, dat blijft vanavond niet genoemd, maar dat is ook nog een zorgpunt. Maar goed, dat komt misschien een andere keer wel aan de orde. Maar ik ben blij in ieder geval dat u zo positief bent, zodat we straks in ieder geval een raadsbesluit kunnen nemen en dan snel aan de gang kunnen om de school de kwaliteit te geven die het, ja, die het nodig heeft.
Voorzitter, mag ik nog de vraag stellen? Want ik had ook
een vraag. Ik nog een tweede termijn, dus dat klopt. Dan mag je daar nog even. Relatie met de IAP, denk ik.
Ja.
Ja. We zijn gestart met het nieuwe IAP, maar ik moet ook zelf wennen, het heet SAP dadelijk. Proberen het erin te krijgen. Natuurlijk wordt les met Ommel daarin in meegenomen. In een andere vorm als het normaal in het SHP zou staan dat het een lespunt is, waardoor het allemaal van alle kanten niet past in de verordeningen, in de regels. Maar wij zullen de financiën die daarmee gemoeid zijn natuurlijk meenemen, want ook plateau krijgt voor de leerlingen die daar gehuisvest zijn hun bijdrage vanuit het Rijk. En die worden dus op die manier ook in het SHP meegenomen. Dus dat betekent in feite dat het als een groter toverkruid wordt gezien volgens mij in het SHP dadelijk. Zo zal het er ongeveer uitzien in het SHP. En de leerlingenprognoses, ja, die hebben we. Dus in feite tellen die gewoon op die we van het Toverkruid hebben. Daar tellen we allemaal bij op. En dan is het totale aantal leerlingen in de prognose voor die school, zoals dat dan heet, op 2 locaties. Dus zo 3, 2 denk ik. Toverkruid en... Nee, dat is een andere school. Horizon is een andere school. Ja. Dus zo zal het in het SHP komen. Maar ja, dat komt allemaal nog hier voorbij. Wij hopen daar eind volgend jaar zeker besluit over te kunnen nemen. Maar ja, goed, de opdracht is gegund en we kunnen aan de slag. En een hele hoop technische gegevens zijn er al. Dus het is nu een kwestie van even alles op een rijtje zetten. En dan kunnen we het een keer hier ook bespreken.
Dank u wel. Meneer Liebrechts, indien u dat wenst, kunt u nog even kort reageren.
Dan zal ik dat heel kort doen. Ook van mijn kant namens allemaal bedankt voor de brede steun voor het verhaal wat nu voor ligt. Blij te horen dat hoe de diverse partijen daarover denken. Ten aanzien van de discussie die er wel was over de termijnen van evaluatie en dergelijke. Korte reactie van mijn kant. Als het mag. Ik zou dan nog weer in herinnering willen roepen dat bijna alle partijen hier 17 februari gezegd hebben van laten we nou alsjeblieft voorkomen als het opgelost is, dat we ieder jaar weer opnieuw hier rond de tafel moeten gaan zitten. Dat geldt ook hiervoor, denk ik. Ik denk dat er voldoende waarborgen zijn van alle kanten. Via de vrienden, via de ouders rechtstreeks, via de inspectie en... Het vertrouwen in een schoolorganisatie mag er ook zijn, want die is ook op andere scholen actief hier in Asten. Dus ik zou daar wat genuanceerder voor willen pleiten. Dank u wel voor de steun.
Dank u wel. Tweede termijn, meneer Koeman.
Ja, dank u wel. De woorden lespunt en toverkruid die worden nou mooi aan elkaar gekoppeld. Lespunt heb ik gelezen als een onderdeel van toverkruid. Dus in feite is lespunt niet meer dan een aantal lokalen die bij toverkruid horen, maar op een andere locatie staan. Die locatie is ongeveer een 1,5-2 kilometer van bijvoorbeeld de Appelwijk of de Sterrenwijk. Dus ook daar is potentieel. Waar het mij vooral om gaat is dat we als gemeenteraad, hebben we geen invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Dus ik ben het wat dat betreft eens dat we moeten kijken naar, wordt dat gewaarborgd, maar daar hebben we een instelling voor, dat is een inspectie. Dus daar hoeven we ons niet mee bezig te houden. Wat wel van belang is, blijft het proces lopen zoals we nu in alle enthousiasme meemaken. Het zou niet het eerste project zijn wat vlammend start, maar na een aantal conflicten onderling zoiets wordt van ja, zoek het maar uit. En dan is de vraag, is er nog voldoende draagkracht? Dus als we het hebben over evalueren, dan zou wat onze fractie betreft vooral het proces van hoe gaan de ouders dit blijven dragen? Hoe blijven we goed samenwerken? Dat we dat eerder evalueren dan direct al een evaluatie op het geheel. Dat is het, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Berkers.
Ik denk dat het punt wat u aanhaalt, dat het direct ook met kwaliteit te maken heeft. Dus ik denk dat het goed is om te evalueren en te gewoon een rapportage toch te blijven. Dat blijf ik voor pleiten. Om over 3 jaar gewoon eens te kijken, waar zijn we nu? Zijn er vorderingen? Zijn de ontwikkelingen allemaal positief? Dus ik zou daar nog steeds een pleidooi voor willen houden. En ik denk dat mijn buurman ook, ja, die richting die jij ingaat, die kan ik daar ook wel in ondersteunen. En dan nog even terug naar dat nieuwe SHP. Ik ben blij om te horen dat de wethouder in ieder geval zeer nadrukkelijk aangeeft dat dit geen apart verhaal wordt, maar dat dit onderdeel gaat worden van het SHP. Want ik denk dat dat belangrijk is om straks een goed en evenwichtig plan als het gaat om de huisvesting in heel de gemeente Asten goed opnieuw met elkaar te bespreken, maar ook daar een plan voor de toekomst voor neer te leggen. Dus ik denk dat dat wel goed komt.
Mevrouw Hagelaar.
Ja, dank u, voorzitter. Na de beantwoording van de wethouder en de reactie van de heer Liebrechts kunnen wij instemmen met een evaluatieperiode van 5 jaar. En we wensen de vrienden van de school, de inwoners van Ommel en Plateau samen met de peuterspeelzaal heel veel succes met het invullen van de plannen.
Hebben zijn?
Ja, dus, wij hebben geen verdere opmerkingen.
Ik geloof niet dat ik nog een vraag heb gekregen. Antwoord, D66 geeft nog aan dat zij het proces vooral willen evalueren. Ja, ik denk dat dat geborgd is omdat er een vereniging opgericht wordt, waardoor die vereniging in feite in de smissen houdt hoe dat allemaal blijft gaan. En die vereniging die wordt voor langere tijd opgericht, tenminste daar ga ik even vanuit, want dat is wel de bedoeling ervan. En dan blijf je eigenlijk constant het proces evalueren, want op het moment dat er dan iets niet goed gaat, dan denk ik dat wij wel een seintje krijgen. En dan hoor ik dat wel. Dus ik denk dat de evaluatie van het proces wel geborgd is doordat het in een vereniging gegoten wordt. Anders dan blijven het inderdaad losse ouders die wisselen, dat is logisch. Maar in een vereniging heb je een bestuur, je hebt leden, ze hebben een ledenvergadering. En dan heb je minstens één keer per jaar een soort evaluatie volgens mij bij die ledenvergadering.
Dank u wel. Dan stel ik vast dat u positief adviseert en dat stuk door kan naar de raad. Gaan we over naar agenda punt 4. Dat is transitie sociaal domein. Die zal gepaard gaan met een presentatie. Wenst de wethouder dit in te leiden?
Ja, dat kan heel kort, voorzitter. En we doen dat in co-productie, de heer Boudewijn en ik. Maar misschien even goed om te wachten tot het
groezemoes
op de tribune.
Prima.
Verstomd is. Goed, de presentatie van vanavond zal... Oh. De commissie is niet compleet, maar ik neem aan toch maar gewoon starten, voorzitter. Of...
Ja.
De presentatie van vanavond is vooral informeren. Er zijn wat laatste ontwikkelingen. Het is de laatste commissievergadering van dit jaar. U bent al over een aantal zaken geïnformeerd via raadsinformatiebrieven. Maar ik kan me voorstellen dat daarmee soms ook een beetje de draad een beetje verloren raakt voor u. Dus we hebben voor een paar zaken nog wat dingen op een rijtje gezet. En daarin ook de allerlaatste stand van zaken vermeld. En dat u, wat mij betreft althans, de vrijheid om tussentijds daarop te reageren. Eventueel vragen te stellen, zodat wij hopelijk nog het een en ander verder kunnen verduidelijken daar waar nog onduidelijkheden zijn. En Peter doet het eerste deel en zoals eerder gezegd, we doen het in co-productie, dus ik doe het tweede deel, namelijk de onderdeeltjes 4 en 5 uit deze inhoudsopgave.
Goed, dankjewel. Ik zal beginnen met begeleiding in de WMO en vervolgens iets vertellen over het PGB en tenslotte over beschermd wonen. Het zijn allemaal ontwikkelingen die nog bovenop alle verordeningen en beleidsregels die u over u heen gestart krijgt, zo dadelijk ook nog die erbij komen. Dat wil zeggen, lang nog steeds is niet alles helemaal duidelijk en zijn er nog een aantal open eindjes. Dat is inderdaad zorgelijk, maar wij proberen dat zo goed mogelijk te volgen en u er ook over te informeren. En last but not least proberen we natuurlijk een goed monitoringssysteem op te zetten. Waarbij we steeds inzicht houden van wat gebeurt er nou werkelijk financieel straks. Maar goed, dat als algemeen. Begeleiding. Als het gaat om begeleiding in de WMO, dan is daar voor een aanbestedingssystematiek gekozen. Waarbij aanbieders zich maar kunnen inschrijven via een deelovereenkomst. Ze hebben eerst een basisovereenkomst moeten tekenen. In die deelovereenkomst wordt geregeld dat ze een bepaald bedrag kunnen voor een bepaald bedrag in kunnen schrijven en daarmee een aandeel hebben in de hulpverlening aan mensen. En dat daarmee is ook gezegd dat het een vorm van een lump sum verstrekking is, waarbinnen zij een bepaalde prestatie moeten leveren. Dat betekent ook dat de aanbieders in overleg met de zorgvrager bepalen hoe de zorg precies wordt ingezet. Dat is niet vooraf bepaald op basis van een indicatie in uren dus. Die overeenkomst is inmiddels door ruim 40 aanbieders ondertekend. Dus er is een ruime keuze ontstaan eigenlijk ook voor de zorgvrager. En We zijn bezig om te kijken van hoe kan dit nou handig vormgegeven worden. Een van de hulpmiddelen is de website www.guidohelmond.nl. Die voorzien heeft, wordt van een knop, ik heb een indicatie. En vervolgens kom je dan in een keuzemenu van aanbieders terecht. Waarbij je je keuze kunt bepalen. Meteen daaraan verbonden aan die website zit ook met een aparte URL de www.guidoaste.nl site. Waarbij we zeg maar mensen naartoe leiden die nog geen indicatie hebben of geen. En die iets willen weten over wat kun je lokaal allemaal. Wat is lokaal allemaal mogelijk om mijn vraag te verhelderen. En ook om een stuk ondersteuning daarin te bieden. Dat is een ontwikkeling. Het moet 1 januari gaan werken. Ik denk zelf dat met name voor geïndiceerden dat gewaarborgd is. Guido Aste is een website die we zelf moeten vullen. Dat betekent dat we daar nog wat tijd voor nodig hebben. De pagina's zijn in ruwe vorm, ik denk aanstaande maandag beschikbaar. Dus dat geeft maar aan dat je nog heel veel zelf moet doen in het content systeem om dat zeg maar goed in orde te krijgen. Dus daar neem ik even een slag om de arm of dat we dat 1 januari allemaal werkend hebben. Maar zo niet, dan toch spoedig daarna. Er is bij die 40 aanbieders zijn er 2 die hebben gezegd de tariefstelling is zodanig dat onze organisatie daarmee in problemen zou raken. En in het aanbestedingsproces is dan ook voorzien in een transformatievergoeding waarbij we tijdelijk een hoger tarief toekennen. En daar is met de ene organisatie is daar overeenstemming over. Een andere moeten we die nog krijgen. Maar dat gaat snel gebeuren. Eind november gaan we checken of alle aanbieders die overgangscliënten hebben, of die ondertekend hebben. Dat betekent ook dat we alle overgangscliënten dan kunnen, of dat die benaderd worden. Als daar een aanbieder tussen zou zijn die niet heeft getekend, dan zullen we daar maatregelen op nemen, zodat die mensen wel benaderd worden en natuurlijk gebruik kunnen maken van hun overgangsrechten. Ja, dus ligt aan de data-uitlevering en die is voorzien voor eind november. Ja.
Even de microfoon gebruiken als je een vraag stelt, anders kunnen we je niet verstaan. Maar voorzitter, mag ik even, is het toegestaan om vragen te stellen? Want dan had ik al een vraag.
De heer Boudin, wat hij daar prettig voor vindt, want anders gaan we weer dubbel doen. En misschien komt hij ook te vragen, of het moet een acute vraag zijn nu.
Ik heb behoefte om gewoon vragen te bewaren, want anders...
Prima. Vind ik een goed voorstel.
Prima.
Ja? Oké.
Okay. Ja, mocht u zelf nog nadere informatie of meer uitgebreide informatie zoeken, dan kunt u dat vinden op pl6.1.nl. En dan is dit de actualiteit met betrekking tot begeleiding. Met betrekking tot het PGB, daar zijn we in de technische toelichting vorige week al enigszins op ingegaan. Daar gaat het erom dat we PGB kennen in de vorm van huiselijke ondersteuning of begeleiding. En je hebt PGB bij kortdurend verblijf en beschermd wonen. Dat zijn toch 2 verschillende vormen van PGB. Een derde vorm, en dat mag je dan geen PGB noemen, is een tegemoetkoming in de kosten van woningaanpassing. Wat betreft dat eerste verhaal hebben we gezegd, we willen een bepaalde waarborg hebben dat de klant ook kan omgaan met zo'n regeling. En daarom moet er ook een PGB-plan worden opgemaakt. Dat moet helemaal ingevuld zijn en op die manier waarborg je, want er staan namelijk alle voorwaarden in op basis waarvan je zo'n PGB kunt krijgen. En wie daarvoor garant moet staan, daar waarborg je dat die voorwaarden ook worden nagekomen. We hebben in tegenstelling tot wat nu soms het geval is, bij de huidige aanbieders, de bepaalde. bepaling dat alle middelen besteed moeten worden aan het doel van de verstrekking. We willen dus niet dat je, daarin bemiddelings- of administratiekosten, reiskosten en dergelijke opneemt. En er is ook geen vrij te besteden bedrag wat tot op heden wel voorkwam. Ik stond er zelf een beetje van te kijken, maar daar komt kalabakelijk. Wat dat betreft willen we ook allerlei bemiddelingsbureautjes en zo weren. Die daar weer zijn geld mee zouden willen verdienen. We hebben gezegd, we kennen één PGB-tarief voor begeleiding. 125% van het minimumloon voor 23 jaar. Dat is een vergoeding die zeg maar ongeveer uitkomt op 14 euro en centen tegen de 15 euro per uur. Oké.
Okay.
Ja.
Lastig is dat het allemaal verschillende onderwerpen zijn. Hè? Dus dat, dat maakt het dan, dan moet je straks ook eens gaan.
Als je dringende vraag hebt,
ja, ik heb in ieder geval vragen over die vergoeding, want ik zie de vergoeding van de professional nou niet staan. Dus zou dat betekenen dat iedereen alleen maar die 125% krijgt?
Als het gaat om begeleiding, is dat wel zo. De professional komt bij het volgende puntje. Bij beschermd wonen hebben we gezegd van daar kennen we wel een vergoeding voor een professioneel dienstverlener. We hebben de term dienstverlener in de beleidsregels ook gedefinieerd. Wat verstaan we daar nou precies onder? Daar hoort zeker een inschrijver bij de Kamer van Koophandel en een voor de mensen die dat kennen, een VAR-verklaring bij. Goed gedefinieerd dus. Dat zijn de mensen die een hoger tarief kunnen declareren. Dat is het tarief gelijk aan de zorg in natura voor de aanbieders vanuit de deelovereenkomst. Dat tarief wordt noodzakelijkerwijs dan wel in uren gemeten, want dat kan niet anders als je het hebt over particuliere beroepsuitoefenaren. En het tweede puntje is dat als je particulieren inzet of inzet uit het sociale netwerk zou willen hebben bij beschermd wonen, dan is dat gelijk aan die vergoeding voor professionelen minus 20%. Het is een discussie geweest in hoeverre dat je het ook mensen uit het sociaal netwerk zou gaan betalen. Dat lijkt een vrijbrief als het ware om zeg maar mensen die niet zeg maar in het kantelingsgesprek zeggen ik ben mantelzorger maar die zeggen van ik kan dat niet, ik wil dat niet, ik moet daar iets speciaals voor doen. Dan, als ze dat zeggen, zou je ze dan moeten gaan betalen. Nou, dat zit er altijd in, daar kom je niet omheen. Je bent wettelijk verplicht om ook mensen uit de omgeving van de zorgvrager, als die om een PGB vragen, om dat te honoreren. Dus je kunt dat niet weghalen. Het enige wat je wel kunt doen is een goed kantelingsgesprek voeren en een beroep doen op eigen kracht en op kracht van de omgeving. En pas daarna gaan kijken van, als dat niet ingevuld kan worden, dan kan er toch sprake zijn van een PGB, beroep op PGB.
Want er wordt echt heel verschillend over gedacht. Ik heb extra nog vandaag gekeken naar de A2-gemeenten. Die hanteren dus een heel ander tarief. En ik heb ook gekeken naar de gemeente Venray. Dat zijn allemaal aansluitende gemeenten aan 6.1. Hè? En in de gemeente Venray nemen ze uitdrukkelijk op in de verordening, dat is dat sociale eigen netwerk behoren, dat je alleen met een goede motivatie op een gegeven moment gekozen wordt. En anders wordt er gewoon nee gezegd. Daar gaan ze vanuit, omdat het op gespannen voet staat met de vraag dat je dus in je eigen netwerk kijkt naar wat er is. En ik vind het ook heel onduidelijk, een vergoeding van 125% minimumloon. Het minimumloon is nog geen tientje. Dus als je dan hebt over 125%, is 12,5 euro. Dus ik snap niet hoe jullie aan die 16 euro komen. Dan zou je dus ook moeten verduidelijken wat dat is. Dus ik vind het gewoon jammer, omdat het zo'n heel belangrijk onderwerp is, ook voor onze burgers, dat het eigenlijk, ja, voor mijn gevoel, heel weinig uitgewerkt is in een steekhoudend iets. Het is ook een ambtelijk concept. Hè? Dus het zou ja, als ik nou gewoon kijk naar een vergoeding van 150 mimno en ik zeg, een kind zegt me tegen oma van ik kom bij jou wel werken, oma, maar ja, ik sta normaal bij de plus voor 4 euro, maar ik vind het wel leuk om bij jou die 12 euro te verdienen of die 16. Hè, dan wil ik wel eens kijken hoe je daar iets tegen kunt doen op deze manier. Dus,
misschien kunt u het even samenvatten in een concrete vraag.
Ja, dat mag ook, neem ik aan. Dat je zegt van dat het weinig steekhoudend straatgewerkt werd, ook de handhaving is op een gegeven moment en het gebruik is in de praktijk. Daar hebben we, daar heeft deze PGB heel veel goede dingen, heeft hij daar ook heel veel nadelige effecten voor gehad. Dan moet je niet de tweede oppasoma's affaire krijgen.
Dat is hier ook niet aan de orde. Hè? U slaat stap A al over, volledig ingevuld PGB-plan. Dus op het moment dat degene die het gesprek heeft met de betreffende zorgvrager of ondersteuningsvrager, dan komen dat soort zaken aan de orde. En als, u chargeert het een beetje bewust natuurlijk, om een beetje duidelijk te maken van nou, het kan uit de hand lopen en er kan misbruik plaatsvinden en misschien helemaal niet de juiste ondersteuning die nodig is. Ja, dat is dan juist de taak van degene die dat keukentafelgesprek voert. Vandaar ook dit onderscheid. En in ieder geval een van de belangrijkste randvoorwaarden wat betreft die 125% minimumloon. Als dat voor bepaalde professionele aanbieders te laag is, wat let hen om gewoon aan de aanbesteding mee te doen? Primair is het de insteek dat we zorg in natura doen. En elke aanbesteder die, of aanbieder die denkt dat hij de juiste ondersteuning kan bieden voor inwoners uit PL 6.1, kan keurig netjes met het aanbestedingstraject meedoen. En de klant kan kiezen op basis van kwaliteiten. Dus dat is op zich ook geen probleem.
Alsjeblieft.
Loon is wettelijk geregeld, dus dat is het uitgangspunt en daar 125% als max.
Nou, uit de ambtelijke berekeningen die ik gekregen heb, was dat 14 euro en centen, zeg ik nogmaals. Dus als die onjuist zou zijn, dan moeten we daar natuurlijk, dan kan dat niet. Maar dat is wat ik in de ambtelijke voorbereiding meegekregen heb. Dat zou zeggen. Het is overigens, het zijn een paar highlights uit een vrij omvangrijk stuk over van beleidsregels met een toelichting. Dus inderdaad, wat je bedoelt, hoe zit nou precies die definiëring in van wat is een dienstverlening, wat is een tarief, hoe werkt dat? Dat heb ik hier niet helemaal in herhaald natuurlijk. Dat wordt wel uitvoerig uitgewerkt in de beleidsregels. Het laatste onderwerp is tegemoetkoming in de woningaanpassingen. Daar hebben we het ook al in de technische toelichting ook al even over gehad. Wij kennen een verhuiskostenvergoeding van 3500 euro. Als iemand naar een andere woning verhuist vanwege zijn belemmeringen. Een regel is dat wij ook tegen iemand die beperkingen heeft, waarvan wij weten dat er een geschiktere woning beschikbaar is, als meest adequate oplossing kunnen zeggen van een verhuizing is voor u de beste oplossing. En in sommige gevallen, we kunnen dat niet opleggen, we kunnen het niet verplichten. En in sommige gevallen kunnen mensen dan zeggen van ik wil toch liever in mijn eigen woning blijven en die aanpassen. Dat is weliswaar duurder, maar ik ga daar zelf toe over. Maar ik verwacht wel dat ik toch een bepaalde afspraak kan maken, een bepaalde vergoeding van die kosten. Nou, daar hebben we ambtelijk voorgesteld, ook vanwege uniformiteit in beleid, om daar een bedrag van 5000 euro tegenover te stellen. Als laatste punt hebben we gezegd, ambtelijk dus weer, als de kosten meer dan 45.000 euro bedragen, dan vinden we dat de uitvoeringsorganisatie PEEL dat niet zelfstandig kan beslissen, maar dat het lokaal aan het college moet worden voorgelegd. Omdat een dergelijke aanpassing natuurlijk ook bepaalde, in ieder geval een ingrijpende voorziening is. En ook nog met vergunningverlening en dergelijke lokaal bepaalde beperkingen kan kennen. En dat soort aspecten. Dus daar heb ik gezegd van dat is aan des colleges om daar een besluit dan over te nemen.
Ik wil een vraag stellen, als het gaat om, dat is een algemene vraag, nadere regels in mijn beeldvorming zijn des colleges, maar geldt dat dan voor alle colleges van de PEEL-gemeente of stellen we die hier lokaal vast?
Want net als dit, het geldt voor de hele peel?
Alle colleges moeten het vaststellen. Ja? Maar lokaal kunnen we zeggen toch van... naast het streven van harmonisatie van beleid... wij hechten toch speciaal aan een bepaald bedrag of een bepaalde regel... die in Asten anders eruit ziet als in de regio.
Maar dan ben ik benieuwd, is dit dan lokaal of is dit dan peel? Want daar raak ik een beetje door in de war.
Het ambtelijk advies is opgesteld door een peelwerkgroep van ambtenaren uit de 6 gemeenten. En er wordt als zodanig voorgelegd aan het portefeuilleoverleg van de peel. En daaruit komt vervolgens weer een lokaal voorstel.
Even ter aanvulling, die 5000 euro, hè, dat is het mooie voorbeeld. Wij hebben in onze huidige verordening staan... primaat verhuizing, maximale vergoeding bij weigering 3500 euro. In de peel zijn wij daarop een uitzondering. Andere gemeentes hebben nul, maar dat wordt ook aangepast. Of andere gemeenten. En een aantal gemeentes zitten daar ruim boven. Het verhuisprimaat geldt op het moment dat een woningaanpassing aan de orde is van 9000 euro of meer... En in dat perspectief moet je dit zien. En in peelverband is dus gezegd van vanwege de uitvoeringsorganisatie... is het heel erg onhandig als er 6 verschillende bedragen hier zouden staan. Uw raad heeft ook, en ook andere raden hebben uitgesproken... dat we moeten streven, dat wil niet zeggen dat de wet van mede en persen... maar dat we moeten streven naar uniforme verordeningen... en dus ook uniforme beleidsregels. En op dit moment is nog in discussie in portefeuilleoverleg... wat zijn dan eventueel de bedragen die we acceptabel vinden... waarbij we vanuit Asten een beweging gemaakt hebben tot op dit moment. Hè, maar het moet nog definitief beslist worden. Dus als jullie vanavond hier bepaalde input op geven... kunnen we dat nog meenemen in onze finale afweging. Om te zeggen van nou, dan gaan wij voor een compromis... en dan sluiten we ons aan bij een aantal andere gemeentes... en komen op de bedrag van de 5000 euro. Want daar valt op zich ook iets voor te zeggen. En dan zal het waarschijnlijk zo zijn dat een... aantal gemeentes, zoals het er op dit moment voor staat... 4 gemeentes zullen kiezen voor 5000 euro in dit voorbeeld. En 2 gemeentes zullen gaan kiezen waarschijnlijk voor 10.000 euro. Even ter illustratie van wat volgens mij de achtergrond van uw vraag is... kunnen we aparte keuzes maken? Ja, het kan. Er hangen soms prijskaartjes aan, is ook niet altijd handig. Stel bijvoorbeeld ook, wij hebben een ander bedrag dan Someren. Je hebt een consulententeam als de Someren... is het voor de consulenten wel heel erg onhandig om in de zomer andere bedragen weer te moeten hanteren dan in Asten. En zo geldt dat natuurlijk op peelniveau ook. Dus om meerdere redenen is dat zo.
Ja, het gaat mij om wiens een mening het is, snap je? Het gaat mij niet zozeer om die
Dit is een voorstel wat op dit moment circuleert onder de peelgemeentes... en wat nog tot finale besluitvorming moet komen in het portefeuilleoverleg... en vervolgens in de colleges. En dit is de laatste stand van zaken.
Voordat we allemaal door elkaar praten... ik stel nog voor dat we de vragen moeten stellen... want als je staat op de straatsgemeente staat... dus dan gaan we ook maar tot beantwoording over.
Een tweetal vragen. Onder punt C staat vergoeding 125% van het minimumloon. Het gaat dan om de taken... die we vanuit het Rijk er denk ik bij krijgen, of onder andere, want u gaf aan, het gaat ook over begeleiding. Ja. Begeleiding groep en begeleiding individueel zijn nou een behoorlijk prijsverschillen. Hè. Begeleiding groep is een dagdeel van 4 uur, maar weegt lang niet op tegen de inkomsten die je krijgt uit 4 uur begeleiding individueel. Wordt dat hiermee gelijk getrokken of is dat een aparte vergoeding?
Een dagdeel is een uur.
Dat is maar goed, dan krijg je dus 4 uur dagbesteding en dat is dus, eigenlijk krijg je dus eigenlijk net zoveel voor betaald als 4 uur begeleiding individueel. In PGB.
Nee. Hij staat hier niet tussen. Dat kan ik zo snel niet terugvinden. Maar dat is een iets ander bedrag. Dus niet 4 keer okay. Dat ene uurloon.
En daarnaast een tweede punt. In die WMO-wettekst staat dat als je PGB aanbiedt... dat het een volwaardig, adequaat alternatief moet zijn voor zorg in nature. Met andere woorden, de inwoner die krijgt een keuze. Je kiest voor zorg in nature of een zorgaanbieder of voor een PGB. Daar ben je volledig vrij in. Dit zijn maatregelen waardoor je het PGB, laat ik het net zeggen, niet stimuleert. Want als je 14 euro per uur krijgt, dan vraag ik me af. Ik ben een cliënt en ik zeg ik wil per se PGB. En ik heb een zorgaanbieder op het oog. En die kan dat prima leveren. En dan geeft de wethouder aan, ja, dan kan hij via de aanbesteding mee. Maar goed, ik kies ervoor om als zorgaanbieder met PGB te werken. De NZA-tarieven voor begeleiding individueel liggen rond de 40, 45 euro.
Maar goed, ik zie nu dat ik 14 euro per uur krijg. Dus ja, dan heb ik toch een probleem. Met deze regels ben ik dan als PGB-aanbieder nog steeds in staat om een volwaardig adequaat alternatief te zijn.
Dat is dan de afweging van de aanbieder, hè? Dat heeft in ieder geval een alternatief. En deze vergoeding is ook voor niet-professionele ondersteuning. En in de begeleiding zie je dat heel veel mensen, met name bij jeugd, ook niet-professionele ondersteuning hebben en inzetten. En als je dat afzet tegen dit tarief, dan denk ik dat je dat je ervan uit mag gaan dat dit toch een behoorlijke vergoeding is. En daar waar die professional echt nodig is, ja, nogmaals, daar geldt het aanbestedingstraject waar hij een prima alternatief in kan vinden. Nee,
maar dat, ik snap dat. Alleen
het is ook een beetje vanuit de redenering van, hè, zorg in natura is in feite de eerste aangewezen weg. Dus in die zin stimuleer je dat ook een heel klein beetje.
Maar er zijn kleine zelfstandigen die het liefst met een PGB werken. En die kun je niet dwingen om aan die aanbesteding mee te doen. In die zin, je bent vrij om daar als ondernemer aan mee te doen of niet. Nou, ik kies er dus heel bewust voor om daar niet aan mee te doen. En ik kom dan bij inwoners die heel bewust kiezen voor een PGB-constructie. Dan staat er in de wettekst, ik moet een volwaardig adequaat alternatief hebben. En als professional is het toch moeilijk om voor 14 euro per uur te werken. Dus ik vraag dat gewoon puur vanuit juridische zin, is dit houdbaar? Want ben ik dan inderdaad een volwaardig adequaat alternatief? Ik denk dat je dat moeilijk hard kan maken, terwijl ik best eens ben met die punten. Maar ik vraag het me wel serieus af.
Nou, op zich goed. We hebben nog de tijd om die vraag mee te nemen. Dus die vraag zullen we zeker meenemen in het vervolgtraject. Want over een paar weken komt dit besluit vormd in de POO. En dan is het half december, nog voor de kerstvakantie, is het in de colleges. Dus dat punt zullen we zeker meenemen.
Ik kan erbij aansluiten. Ik kan me inderdaad niet voorstellen dat op dit moment de mensen die een PGB krijgen voor begeleiding dat enkel en alleen besteden aan die zaken die je kunt doen voor 125% van de loon. Begeleiding is meer dan het helpen met het doen van boodschappen.
Ja, even op reageren, maar ik heb zelf nog wel een vraag. Je kunt natuurlijk altijd die zorg een aannemer. Je kunt er toch een contract mee aangaan als gemeente. Als iemand dan een PGB, een zelfstandig heeft, dan kan er toch net die zorg toch door die persoon gegarandeerd. En dat was toch de bedoeling, hè, uiteindelijk, denk ik dan. Dus eventjes naar ook naar de houdbaarheid van de verhuiskostenvergoeding. De wet WMO stimuleert heel duidelijk om in de eigen leefomgeving te blijven. En als je dus op een gegeven moment, dan is de vraag, wat is je eigen leefomgeving? Maar als je dus goede contact hebt met je buren en je moet dus een aantal straten verderop en je bent al niet goed erbij, en dan kan ik me voorstellen dat je discussie kunt krijgen, of is dat wel mijn leefomgeving? Ik wil mijn eigen leefomgeving, en dat lijkt me ook een punt wat heel erg moeilijk houdbaar is, gezien de bedoeling van de wet.
Ik denk dat het in ieder geval zo is dat er ook steeds meer gevraagd kan worden naarmate je ouder wordt. Dat je, als je die wens ook sterk hebt om in je eigen woning zo lang mogelijk te blijven wonen. Dat je ook als je daar renovaties of verbouwingen plant, dat je alvast rekening houdt met het feit dat je mogelijk slechter daarbij wordt. En als je daar de natte cel zou gaan verbouwen, dat je in ieder geval daar al rekening mee houdt als je drempels en dergelijke. Nou, je kent die lijstjes wel. Ja, verder is het zo, ik denk dat als er meer geschikte woningen beschikbaar komen, en daar heb ik de technische toelichting ook heel even over gehad, wat met de verzorgingshuizen, als daar steeds meer units omgebouwd gaan worden tot huurwoningen met een bepaald serviceniveau waar je zelf voor kunt kiezen. Ja, dan zou het toch wel raar zijn als wij heel hoge kosten zouden maken om een paar straten verder gelegen woning te verbouwen, terwijl in dat centrum zo'n mogelijkheid is.
Ik begrijp dat wel, maar mijn opmerking is dat mensen in hun eigen straat wonen met hun eigen buren en niet zitten te wachten misschien op een mooie woning in een verzorgingsflat. Het punt is, heb je dan een punt om op te... Kun je dat hard maken? Kun je dus op een gegeven moment als iemand... De eigen leefomgeving, dat staat in de wet. Uh-huh. Daar mag iemand... is mijn punt. Het is niet of je die woningen beschikbaar hebt.
Nee.
We hebben het nou gehad over een eigen school, een ommel. He, die hebben nog wel meer scholen. Nee, die mensen willen graag een school in Ommel.
Ja, dat zijn toch zaken die zich in de jurisprudentie zullen moeten vormen, denk ik. Je kunt wel zeggen van, ik maak het niet per se onmogelijk door toch ook een redelijke bijdrage beschikbaar te stellen. Een tegemoetkoming in de kosten om toch je eigen woning dan bij een weigering van, ja, weigering moet je het niet noemen, bij het niet kiezen van een verhuizing. En als je die heel hoog maakt, dan zullen mensen waarschijnlijk nooit kiezen voor een verhuizing. Dus dat is ook weer dat is de opheffing van het primaat. En dat is ook een keuze die je kunt maken. Er zijn enkele gemeentes in onze regio die dat doen, klaarblijkelijk. Dus dat soort overwegingen moeten we maken.
Ik stel voor dat we de presentatie voortgaan.
Ja.
Voorzitter, ik heb nog een vraag over de vorige sheet in van begeleiding. En die was ik aan bewaren voor het laatst, maar mag ik hem nu toch? Dus
nee, lastig, lastig, maar ik stel voor dat we actueel reageren. Maar goed, voor deze keer.
Nou ja, ik was hem gewoon aan bewaren. De transformatievergoeding bij aanbieders. Ja. Waar we er al eentje bij hebben afgesproken en nog met de andere in onderhandeling zijn. Hoe lang loopt dat?
Bij mijn weten 1 jaar. Ja.
1 jaar.
En hoe groot is het verschil, zeg maar? Met
dat,
Ja,
ik weet even niet of ik dat al mag communiceren, dus dat is even lastig. Maar de ene aanbieder waar het over gaat, althans waar de overeenstemming mee over is, daar praten we voor Aste althans over een eenmalig bedrag 2015 van 30.000 euro. En dat is niet zomaar gehonoreerd. Daar is uitvoerig onderzoek door BISOP en door het bureau KPMG gedaan om aan te tonen dat dat ook eigenlijk goed was om dat te doen, omdat we anders die aanbieder een probleem zou hebben en wij dus vervolgens ook. Maar ja, ik denk niet dat ik even op dit moment meer mag communiceren. Dus ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg. Maar op het moment dat dat mag, dan neem ik aan, Peter, dat we gewoon toe kunnen zeggen dat we dat dan een keer erin zouden leggen, zodat u dat nog wel een keer kunt zien. Want daar bent u ook, denk ik, vanuit uw rol ook nieuwsgierig naar. Is dat zo even voldoende?
Goed, dan over naar beschermd wonen. Een beetje het laatste staartje van de nieuwe taken waar nog allerlei afspraken gemaakt moeten worden. Er zijn op het moment afrondende besprekingen en we weten eigenlijk nagenoeg zeker nu dat de deelovereenkomst, of we weten helemaal zeker dat de deelovereenkomst voor 1 december afgesloten kan worden. En dat is ook de deadline die het kabinet heeft gesteld daarvoor. Dus dat gaan we halen, maar dat maakt niet alles duidelijk. Er is nog overleg over het verdeelmodel. En we krijgen ook pas na het eerste kwartaal 2015 de vraag beantwoord of een deel van die doelgroep, of misschien wel helemaal, in de WLZ in gaat stromen, waardoor we er helemaal geen verantwoordelijkheid meer voor zouden hebben. En onze insteek is bewaar de rust en bekijk dat aan de hand van de landelijke ontwikkelingen. Maar ga nu wel ervan uit dat je die taak krijgt. En voor zover wij nou financieel, want het is ook, in het hele WMO-verhaal is dit eigenlijk een van de grootste financiële risico's. Lijkt het erop alsof we net wat geld tekort gaan komen. Maar ik weet niet, Jacques, of jij nog de laatste ontwikkelingen weet met betrekking tot het budget.
Nou,
het is maar marginaal, heb ik begrepen.
Ja, het is marginaal, hè? Dus je moet daar heel voorzichtig mee zijn, sowieso. Maar met name in die PGB's zit hem dat. En die ouderinitiatieven. Daar zijn toch een aantal kostenrekeningen die voor ons nog steeds niet helder in beeld zijn. En waar nu even vanuit gegaan wordt dat we voor PGB minder zullen uitgeven dan tot op dit moment blijkbaar landelijk of ook in de regio gedaan wordt. Maar ja, dat is echt een veronderstelling nog, dus daar zit het grootste risico met name in dat deel. Overigens met de aanbieders ook wel afgesproken, hè, dat zij ook wel aan budgetbewaking zullen doen. Ook een ontwikkelagenda afgesproken, dus het is niet zo dat aanbieders zomaar, dat is maar een handje vol hier, hè, dat die gewoon zomaar zonder verdere afspraken aan de slag kunnen gaan. Maar ook voor hun is het een heel lastig item en landelijk speelt dit ook heel nadrukkelijk.
Het is in ieder geval zo dat wij onze eigen mensen, financiële mensen in de organisatie hebben zitten om daar in te sturen en ook om een goed monitoringsmodel op te zetten. En ik denk wel, maar dan kijk ik even naar jou, dat we hier ook kunnen overleggen van hoe we dat model opzetten. zodra het gereed is. Dat er ook inzage bestaat over de realiteit. Want we moeten in het hele verhaal vooral ook naast alle gissingen die we doen, toch ook gewoon kijken wat er instroomt. Wat de eerste 3 maanden bijvoorbeeld oplevert. En welke tendens daarmee gezet wordt. Het is voor, ik ben vanmiddag nog bij het gemeentecongres gemeentefinanciën geweest in Utrecht. En alle gemeentes in Nederland worstelen daarmee. En iedereen zegt ook van, de eerste monitoring is vooral zeg maar financieel gericht. En we zijn heel erg benieuwd hoe we er na 3 maanden voor staan. En of we dan al een bepaald beeld kunnen schetsen. Dus dat gaan we zo goed mogelijk doen. En daar is de blik op gericht dan.
Ja, bij welke wet hoort, hè? Tenminste, van de week waren er een paar ouders op televisie met een kind waar er heel veel specifieke verplichtingse handelingen waar nodig waren, die niet wisten van, waar hoort mijn kind thuis? De zorgverzekering en die wet langdurige zorg, die waren met elkaar nog in de clinch. Dus zo'n ouder zit toch wel mooi in een hele benarde positie, denk ik, daarin. Als hij nog niet op 1 januari weet waar ze daar geld van krijgen.
Nee, nou goed, daarom zeg ik ook van, het is wel fijn dat we die overeenkomsten op tijd getekend, dat die overgangsrechten gewaarborgd zijn. Dus dat die ouders wel duidelijkheid hebben dadelijk, rond 1 december. Maar inderdaad, wij zelf verkeren nog in onzekerheid over hoe zit het met de budgetten, welke groep krijgen we nou definitief, enzovoort, enzovoort. Dus wat dat betreft houden we natuurlijk absoluut de vinger aan de pols. Dat was beschermd wonen. Wethouders al verder gaan met de huishoudtoeslag. De
huishoudtoeslag, die is ook er pas later ingefietst. Hè. Nadat de wet was vastgesteld, is dit erin gekomen. Omdat mede, denk ik, onder druk van de Kamerbehandeling er heel veel zorg was bij nogal wat partijen in de Tweede Kamer over verlies aan werkgelegenheid. Nou, op zich is dat een legitieme maatregel. Of je dan moet koppelen aan de huishoud. Toeslag, dat is even de vraag. Maar goed, zo is het nu helemaal vormgegeven. Dus dan kun je ofwel kiezen om er niet aan mee te doen, ofwel je kiest ervoor om wel aan te sluiten, omdat het ook weer bepaalde kansen biedt. Nou, die laatste keuze hebben we in de peil gemaakt. En het werkgelegenheidsmotief is natuurlijk wel een motief. Weliswaar vooralsnog een tijdelijk kwestie. Hè. De middelen zijn alleen maar beschikbaar voor 2015 en 2016... Wij hebben wel met VNG, ministerie en ook met name collega Theo Maas ook op andere manieren contact gehad met Den Haag. En ik ben ook naar een paar bijeenkomsten geweest waar Van Rijn is geweest, waar ook nadrukkelijk de vraag gesteld van, is het echt maar tijdelijk? Of is het toch ook de bedoeling om dat structureel te maken? Nou, een harde toezegging heeft hij in al dat soort overleggen niet gedaan. Alleen hij geeft wel aan, en Asscher heeft dat blijkbaar ook op een PvdA-bijeenkomst gezegd met wethouders uit het land, dat het wel de insteek is als dit succesvol is om uiteindelijk dit structureel te maken. Dus ze houden in hun begroting er wel rekening mee, maar nogmaals, totaal geen harde toezegging, dus voor wat het waard is. Zelf verdenk ik ze er eerlijk gezegd een klein beetje van dat het ook een beetje verkiezingsretoriek is in het kader van provinciale statenverkiezingen die eraan komen. En een beetje de pijn verzachten. Maar goed, ik denk dat wij toch in de regio uiteindelijk een goed plan hebben voorgelegd waar mensen een stukje ondersteuning bij kunnen krijgen. Wat mogelijk ook later zich door kan ontwikkelen als een algemene voorziening. Ook als het Rijk daar de handen terug gaat trekken, dan wel minder middelen beschikbaar gaat stellen. Het komt via de decentralisatieuitkering, dus daar maakt het gewoon een onderdeel van uit. Ten aanzien van de verantwoording is het in ieder geval wel makkelijk. Gewoon verantwoording door het college en de raad. En hoeven geen verantwoording aan het ministerie af te leggen. We hebben een bepaalde prognose gemaakt. Dan kun je alvast wel doorgaan, Peter. En, dan kan ik daar ook mee doen. Er komt nog een staartje met financiën. Ja. Nou goed, die aanvraag moet ingediend zijn voor de jaren 2015 en 2016. Continuering van naar 2000 niet gegarandeerd, heb ik net gezegd. Dan is het zo dat wij het volgende hier met elkaar hebben afgesproken in die aanvraag. Dat op het moment dat mensen dus een beroep gaan doen op die uitwerking van die huishoudtoeslag, dat wij als gemeentes daar dan 12,5 euro per uur aan bijdragen. Dat komt er dan ongeveer op neer dat de burger die hier gebruik van wil maken zelf 10 uur bij moet betalen. En dat moet hij dan direct met de aanbieder verrekenen. Dus daar zitten wij zelf qua uitvoering niet tussen, zodat het ons in ieder geval ook zo min mogelijk uitvoeringskosten geeft. De doelgroepen zijn mantelzorgers. Dat is een doelgroep waar toch ook veel mensen steeds aandacht voor vragen. Sommige mantelzorgers geven aan dat ze eigenlijk toch wel, ja, als het ware, overbelast zijn. Nou, in dat kader kan die huishoudtoeslag mogelijk voor hun iets betekenen. Want dan kunnen ze voor 10 euro kunnen ze iemand inhuren om in het eigen huishouden eventueel een aantal huishoudelijke taken te verrichten. Doelgroep 70 plus zonder WMO-indicatie, want je mag dat niet linken aan de reguliere, aan de maatwerkvoorziening, huishoudelijke ondersteuning. Dus 70-plussers zonder WMO-indicatie zouden ook, als ze daar behoefte aan hebben, huishoudelijke hulp kunnen inkopen voor 10 euro per uur. En je kunt ook denken aan bepaalde pluspakketten voor WMO-geïndiceerden. Je zou je voor kunnen stellen dat sommige mensen er behoefte aan hebben om 1 of 2 keer per jaar, of misschien wel vaker, bepaalde deel in het huis nog eens extra goed schoongemaakt te hebben, of een algehele grote schoonmaak, of zaken die buiten de huishoudondersteuning vallen. En dan kun je dus pluspakketten kopen, ook voor 10 euro per uur. Dus op zich denk ik dat dit wel een mooie aanvulling is op het pakket wat je hebt. Maar ja, je kunt erover discussiëren of dit niet eigenlijk. Maar goed, dat hebben we al gezegd. Structureel effect ervan is twijfelachtig.
Kan het zijn dat er in bepaalde regio's al toezeggingen zijn?
Nee. Voor zover ik weet niet.
Miljoenen komen naar Novello toe, toevallig met mijn collega's daar.
Nou, dan moet het heel recent zijn. Ja. Bij mij weten niet. Wij hebben ons plan ingediend en daar hebben wij een aantal vragen op gehad vanuit het ministerie. En ik heb een 5-tal collega's laatst gesproken in een wethoudersronde. En allemaal hetzelfde. Ook die hadden allemaal nog wat vragen teruggekregen van het ministerie. En voor zover ik ben geïnformeerd, eind november, begin december krijgen we een definitieve toewijzing. Dus ja, het zou kunnen. Ik weet niet. Ik zie de heer Bankers lachen. Dus misschien zijn er al gemeentes die al een definitieve toezegging hebben gehad. Nee, maar ik ken de wethouder. Oh, daar lach jij. Ja. Nou, in die zin, bij ons heeft het ook in de krant gestaan. Als je het Eindhovens Dagblad van afgelopen zaterdag, dat is ook een beetje misleidend, hè, want er zijn 2 dingen door elkaar gehad. Dat is jammer, want dat schept weer wat verwarring. Maar goed, wij willen hem uitvoeren. En ja, als ons plan niet voldoet, dan zou ik niet weten welke plannen er wel voldoen. Want wij zitten inderdaad helemaal buiten die huishoudtoeslag. En het is aanvullend.
Ik wil even attenderen op de tijd. Ik word dadelijk heel erg streng. Dus hou het, als je een vraag hebt, stel die vraag, maar hou ook de antwoord een beetje beperkt.
Als ik nou ga rekenen, dan is het dus voor de huishoudtoeslag om bij iemand een huis te gaan poetsen, krijgt iemand 12,50 plus die 10 euro die die persoon erbij betaalt.
Ja, de regeling is bedoeld om zwart werk te ontmoedigen en om arbeidsplaatsen te behouden. En een uurloon, de hulp als huishoudelijke ondersteuning, is ongeveer 22,5 euro.
En voor begeleiding, zeg maar, met PGB, daar hebben we 125% van het minimumloon.
Ja, maar dat zijn andere grootheden. Die professional die dat wil bieden, die kan, als die aanbesteder is in de pil, kan die gewoon het volle pond krijgen. Dus dat is op zich geen probleem. Mevrouw Koom heeft dat, dacht ik ook, wat mij betreft, al zo netjes toegelicht. Omdat jij mij nog netjes aangevuld had op dat punt net. Deze kun je wat mij betreft wel overslaan, Peter, dan het staartje, ook gezien de tijd. Als wij dus het bedrag krijgen waar we de aanvraag voor hebben gedaan, dat betekent dat we 132.690 euro krijgen. Dat zou dus betekenen dat we op jaarbasis 10.615 uren uit kunnen zetten. Dat is het maximum, hè, want meer bedrag krijgen we niet. Het is wel zo, als het eerste jaar we bijvoorbeeld nog niet dat maximum aantal uren ingezet hebben, dan houden we over en dan mogen we dat geld houden. En ja, het is natuurlijk even de vraag, hè, als je daar een eerste jaar mee begint, of je ook de prognose die je doet ook meteen haalt. Dat is natuurlijk wel te streven, want anders moet je niet aan beginnen. Maar nou goed, dus dat is een beetje koffiedik kijken. Maar in ieder geval, dat is ook een van de afspraken die eraan vastzitten. Dan jeugd. Laatste stand van zaken met betrekking tot inkomen. Oh, sorry.
Even toch tussendoor. Het is allemaal een heel mooi verhaal, hè? Tientje van Verein en er komt geld en werkgelegenheid. En we willen het voortzetten in 2016... Maar zitten er eigenlijk ook risico's aan voor ons als gemeente? Of moeten we dit alleen maar toejuichen?
Er zitten geen risico's aan. In zoverre dat je natuurlijk mensen zou kunnen misleiden. Van nou, we hebben hier een product en vervolgens ben je 2 jaar eraan gewend. Bevalt het heel goed en dan moet je nee zeggen. Dus in de communicatie heel nadrukkelijk zullen we dat ook meenemen. Omdat we daar vanuit het Rijk geen harde toezegging hebben gehad. Aanvankelijk was het vanuit de PEEL een eis. Maar ja, ook onder druk van WMO-raden, et cetera. En andere instanties, zeg maar, in de PIL. In ieder geval voor mij is dat ook een reden geweest om te zeggen, nou oké, dan laat ik die harde eis vallen. Maar wel, nogmaals, nadrukkelijk aangekoppeld, dat we dat dan ook heel goed moeten communiceren. Want anders, ja, dan loop je natuurlijk wel een bepaald risico. En dat is gewoon het mank aan de regeling, vind ik, nog steeds. Maar het is niet anders. Inkoop jeugd, doe maar. Ja, de volgende. Bestuurlijk aanbestedingstraject PL 6.1 is afgerond. Dus dat wil zeggen dat er contracten gesloten zijn voor de jeugd- en gezinswerkers en de specialistische ondersteuning. Ja, dus ook vanuit Asten is daar bijvoorbeeld ingeschreven. Het levensatelier heeft ook ingeschreven, is gegund. Dat geldt zowel voor het PL-traject als voor het Eindhoven-traject. Nou, gunstig, want best wel veel jongeren in Asten die daar in begeleiding en behandeling zijn. Ook elders uit de regio, maar ook vanuit Asten. Dus dat is op zich denk ik wel goed. Er is een expertpool, hè, want ja, je zult soms toch bij bepaalde indicaties liggen heel gecompliceerd. Dan kun je dat niet zomaar van de jeugd- en gezinswerker verwachten dat die dat ook allemaal voldoende kan beoordelen. Dus er moet ook een expertpool zijn van een aantal deskundigen, 4, 5 deskundigen vanuit verschillende disciplines, die je af en toe ook nodig zult hebben om een indicatie te kunnen stellen. En daar is dan die expertpool voor. En die mensen moet je dus ook op een x-aantal uren per jaar inhuren om uiteindelijk dat werk te kunnen doen. De jeugd- en gezinswerkers, zeker in de fase waarin we nu nog zitten, daar moet nog goede aansturing op zitten. Dat ook de jeugd- en gezinswerkers daadwerkelijk gaan doen wat we van hun ook vragen. Dat ze ook goed samenwerken. Dat ze ook het netwerk natuurlijk lokaal overal goed leren kennen. Dat is samenwerking en de aansluiting met PIL 6.1, et cetera, allemaal goed loopt. Dus vandaar dat we ook voor de aansturing daar nog extra inzet voor plegen. Die was er al en die hebben we ook gecontinueerd en daar is ook op ingeschreven. Specialistische zorg door Eindhoven, dat is inmiddels ook afgerond. Dat was een wat moeizamer traject. Maar goed, het is uiteindelijk toch denk ik nog redelijk goed op zijn pootjes terechtgekomen. En voor de specialistische jeugdzorg, dan moet je vooral denken aan jeugd GGZ. Daar zijn minimaal 80 aanbieders van de 126, dacht ik, die er afhankelijk hebben aangeschreven een paar weken terug, definitief gegund. En er zijn nog een aantal gesprekken gaande met verschillende aanbieders, omdat er mogelijk wat onduidelijkheid is in de aanbestedingsvraag, zeg maar. En wellicht dat aantal zich nog wat verder uitbreidt. Er is ook een zorggarantie, dus dat is verder ook allemaal geregeld. De inrichting van de uitvoeringsorganisatie 6.1, zowel bij WMO hebben we dat al. Hè. WMO is de uitvoeringsorganisatie voor de PIL 1 juli gestart. Daar zijn we ook wel blij mee dat zo is gebeurd, want er zijn toch wel wat aanloopprobleempjes geweest. Nou, die zijn voor een heel groot gedeelte al getackeld. Er zijn ook bij diverse gemeentes grote achterstanden waren er. Zeker ook doordat er heel veel extra werk verzet moest worden om alles toch ook weer in die PIL 6.1 uit te zetten, in te voeren in de systemen. Dat is aardig aan het inlopen, dus ik denk dat we redelijk klaar zullen zijn in PIL 6.1 dadelijk op 1 januari 2015 als de veranderingen allemaal ingaan. Dus dat is wel prettig, zodat er ook wat ruimte, wat meer voor ontstaat om ook de nieuwe indicaties, datgene wat vanuit de AWBZ overkomt, om dat ook meteen goed op te kunnen pakken. Uitvoeringsorganisatie Jeugd sluit ook aan, dus bij die organisatie van de WMO. Dat zal in dezelfde vorm gaan en ik verwacht één deze weken daar dan ook het definitieve model voor. En dan zullen we daar ook weer een klap op moeten geven. En dan kunnen we daarna, dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk, ook definitief zicht krijgen op wat het dan ook uiteindelijk gaat kosten. En zodra we dat in beeld hebben, dus ik stel zo voor, Peter, ook aansluitend op wat je eerder straks al zei, dat we eigenlijk moeten proberen met de commissie van januari daar al een eerste overzicht te geven van wat hebben we nu allemaal ingekocht, wat hebben we aan budgetten binnen voor de diverse onderdelen, zodat daar ook wat meer duidelijkheid over is. Daar hebben we zelf behoefte aan, maar ik denk uw raad ook als ik af en toe uw vragen beluister. En dat lijkt me ook zeer terecht. Dus daar moeten we gewoon aan werken. En nou goed, wat jij er straks ook al zei ten aanzien van de monitoring, ook in PIL-verband zijn we bezig om dat goed op te pakken, zodat ook colleges en raden straks goed gerapporteerd kunnen worden. En dat zal dan waarschijnlijk wel gaan in kwartaalrapportages, denk ik. omdat PIL 6.1 de GR nog niet helemaal er staat als het ware. Dat was het laatste stukje ervan gaat. Dus eigenlijk Helmond die hosting doen. Dus er komen een aantal lichte GR's als overgangsregeling tot de definitieve GR PIL 6.1. Communicatie ook heel erg belangrijk. In PIL trekken we daar eigenlijk gelijk op. Zij het niet dat Geert Bakel ook hier weer een keer een uitzondering meende te moeten maken. Vond ik eigenlijk niet zo prettig, maar goed. Geeft alleen maar weer verwarring. Ja, dat doet Geert Bakel nu eenmaal af en toe. Kunnen we ook niet altijd in de hand houden. Wij zeggen gewoon, bij vragen of problemen met opvoeden en opgroeien. In principe kun je terecht bij de opvoedondersteuners van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Laagdrempelig, zijn al redelijk bekend in het Asterse. Komen er nog een aantal bij komend jaar. Maar in ieder geval, dat loopt op zich goed. Heeft uw kind nu zorg? Nou, dan loopt die zorg door in 2015. U hoeft dus niet naar een andere zorgaanbieder. Heeft u na afloop van de educatie nog lange zorg? Nou, dan kun je contact opnemen dus met die opvoedondersteuners. Of u belt ons. En voor vragen is er dan een centraal nummer. Dat is eigenlijk de kernboodschap die nu gecommuniceerd gaat worden. In PIL 6.1 is dus nu een brief voorbereid. En die brief, daar kun je eventueel nog lokaal accent aan toevoegen. En een van die accenten die wij toevoegen is dat wij in januari een informatieavond willen houden voor mensen met kinderen in de jeugdzorg. Om ja, te kijken van hoe is die overgang gegaan? Zijn er knelpunten? Zijn er nog bepaalde vragen, onduidelijkheden? En dat zullen we dus in die brief nog aankondigen. Maar voor de rest is dit eigenlijk de kernboodschap die aan alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 toegestuurd zal worden. En de aanbieders, dat komt denk ik op de volgende, als ik het goed heb. Die aanbieders die gaan zelf ook nog communiceren naar de klanten die zij dan op dit moment ondersteunen, zeg maar. En waarom doen we dat zo? Omdat we nog steeds, en dat is ook straks even aan de orde geweest, nog altijd niet alle cliënten kennen en ook niet tijdig zullen kennen.
Hebben jullie wel aan aanbieders ook deze informatie gemaakt?
Jazeker, dat is ook in overleg met de aanbieders. Dat is het voordeel van het traject wat we in de PIL hebben. Daar hebben we het bestuurlijk aanbestedingsvoordeel. Dus daar staat ook onder andere communicatie op de agenda. En daar zijn dit soort afspraken ook mee gemaakt. Ja, dat is het dan eigenlijk, denk ik, Peter. Want ja, de positionering en de toegang via de opvoedondersteuners, Centrum voor Jeugd en Gezin. Ja. Maar dat is denk ik bekende koek inmiddels voor jullie. Indicaties hè, via PIL 6.1. 1 telefoonnummer voor beide soort vragen. Dat hebben jullie al eerder gecommuniceerd gehad. Dus daar hoef ik denk ik nu niet op in te gaan. En hier staan dan nog de verschillende communicatiemiddelen. Een overzichtje ervan, misschien wel handig. Hè, de PIL-website, waar je inmiddels al heel veel vragen terug kunt vinden. Wordt ook telkens geactualiseerd. Hè? Dus er is een, ja, ik weet niet of het een top 10 is, maar in ieder geval vaak zie je dat wel. Dat er een top 10 is van meest gestelde vragen. En naarmate natuurlijk er al een aantal vragen gesteld zijn, komen daar weer nieuwe actuele vragen bij. Dus ook op die manier wordt dat nu telkens een beetje bijgewerkt. Zodat een veelgestelde vraag ook heel snel in beeld is. Folders zijn er al. Hier in het gemeentehuis liggen er ook al een aantal op de inlooppunten. Brieven dus die gaan binnenkort de deur uit. Er is een toolkit voor CEG's, folders, teksten, presentaties. Dus als u voor uw eigen achterban bijvoorbeeld, hè, ook dat is iets wat u wat mij betreft ook mee mag nemen, materiaal nodig hebt of presentaties nodig hebt, dan kan dat. Ik weet niet of het afgelopen dinsdag in die technische behandeling aan de orde is geweest, maar ik had jou gevraagd om in ieder geval ook de partijen te wijzen op een algemene presentatie van PIL 6.1 over WMO en over jeugd. Die is goed te gebruiken in uw eigen achterban. En als u daar prijs op stelt, dan mag u ook mij zelfs eventueel uitnodigen om dat nog maar toe te lichten of iemand van het ambtelijk apparaat. Maar u kunt hem ook zelfstandig gebruiken met de informatie die u hebt. Ik denk heel handig, heel overzichtelijk. Hij is de griffier ook toegestuurd. Dat heb ik nu wel gedaan, hè? Ja, hè? Ik was het afhankelijk even vergeten. Dus ja, kunt u gebruik van maken. En dat geldt dus ook voor een aantal van dit soort zaken. Dat kan, maar goed.
Dus die allemaal dat, ja, spannend gedaan,
ja.
Ik mis Cyrus een beetje. Het is natuurlijk een 6.1 aangelegenheid, maar vooral ook als het een zomer. Ja.
Kijk, er zijn presentaties, er zijn nieuwsberichten, et cetera. Cyrus zit gewoon in het hele bestand van media die benaderd worden. Dus ook op Sirius vind je regelmatig informatie over PL6.1. Informatie die je ook terug kunt vinden in de weekbladen, et cetera. En wij hebben met Sirius de afspraak lopen dat op het moment dat wij iets gecommuniceerd willen hebben. Ik weet niet of daar aan de college informatie iets over gesteld heeft, maar in ieder geval de nieuwe afspraken van volgend jaar. Nou, dan zullen we dat voor een stukje moeten inkopen en dan wordt dat gewoon toegerekend aan het product. En we hebben ook al een paar keer het medium Sirius ook al gebruik van kunnen maken om een aantal dingen helder te maken. Hè? Dus daar wordt zeker gebruik van gemaakt.
Ik heb nog eventjes een vraag die teruggaat ook naar Peter in het begin van de presentatie. Zei je iets over de website, Guido Asten, en je maakte daar een slag om de arm van. Ik weet niet of het allemaal klaar komt voor 1 januari. En ik zou het heel prettig vinden als die slag om de arm weggehaald wordt. En dat je echt zegt van nee, 31 december 12 uur is dat ding in de lucht. En iedereen die het wil, die kan daar de informatie halen. Want dan gaat het dus echt spelen. Dus ik vind de slag om de arm vind ik iets te...
Laat ik het dan zo formuleren dat die in de lucht zal zijn. Het is wel zo dat alle lokale organisaties ook de inhoud moeten leveren. We hebben natuurlijk al een heleboel inhoud hebben we zelf al. Maar we willen ook vooral dat die organisatie dat zelf actueel gaan houden. En daar moet je een contentbeheersysteem over afspreken. En die organisaties hebben natuurlijk nu al mensen die hun website bijhouden. Maar die zullen ook weer betrokken moeten worden bij dit verhaal. En of ik dat allemaal... 100% perfect kan krijgen, dat weet ik nog niet. Maar dat de basis er staat, dat kunnen we wel toezeggen. Ja.
Goed, dank voor de presentatie. U hebt uiteraard nog het laatste woord.